Ja, fijn om hier weer te zijn en weer mensen te zien. Het is geweldig, hè? Hoe langer, hoe meer gezichten weer. Echt gemeenschap der heiligen. En ook de mensen die nou thuis meekijken. Ik wil je toch aanmoedigen om toch weer naar de kerk te komen. Hè, want voor de televisie is leuk, maar gemeenschap der heiligen is ook elkaar in de ogen zien. En dat zien we bij de Heer Jezus ook. Hij wil maaltijd met ons houden en dat gaat heel moeilijk door de televisie heen. Ja, en dat is iets lichamelijks, hè, samenkomen om de Heer te eren. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Zo'n mooi lied is dat ook, hè. En eigenlijk is ook de plek waar God altijd wonderen doet. Als je in de Bijbel zie je dat waar mensen knielen bij Jezus en buigen, zie je Gods kracht komen. Maar wij zijn erg koppig van nature en hoogmoedig. Maar het moment dat wij onze knieën buigen en je durft te zeggen, Heer, ik heb u nodig, dan gebeurt er iets. Maar willen we wel buigen? Maar goed, dat is mijn thema niet helemaal. Eigenlijk heeft Kootje. Ja, je bent stevig. Ko, goed. Maar die heeft het thema al genoemd, ons machtigste wapen. Want ik denk dat een tijd waarin we leven, is er iets nodig dat we bewust worden. Het gezag wat God ons heeft gegeven in gebed. Er kunnen dingen echt veranderen door gebed. Het gaat niet omdat we God kunnen sturen, we kunnen God niet manipuleren. Maar op het moment dat wij leren bidden, kan God gaan werken. Hoe hij het doet, is vaak een mysterie. Maar er is kracht in het gebed. En daar gaat het ook vandaag over. En vooral over het enorme gezag wat God geeft aan een rechtvaardige. En ik wil jullie meenemen naar de Bijbel. En ik wil beginnen met twee teksten te lezen in Psalm 11, vers 3 en 4. En Ezechiël 22, vers 30. Dus Psalm 11, vers 3 en 4. En Ezechiël 22, vers 30. En het is een gebed van David in Psalm 11. En het gaat over veel onrecht en geweld in de wereld en daar leven we middenin. En dan zegt David dit. Hij zegt, wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? Vraagteken. Een vraag aan u en mij. De Heere woont in zijn heilig paleis. De Heer heeft in de hemel zijn troon. En zijn ogen slaan gade. En zijn blikken doorgronden de mensenkinderen. Dus God zit op zijn troon en hij kijkt naar ons. Wat doen wij? Wat is onze reactie? Als er rampen gebeuren, moeilijkheden zijn, als je door strijd ingaat, God kijkt naar je. En hij doorgrondt je. In Ezechiël 22 vers 30. Dat is een klacht van Jeremia, maar van het hart van God. En God die zegt dan, ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken. En voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land. Zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb hem niet gevonden. Zou het waar zijn dat God u en mij zoekt om te bidden, om wat te doen? En God is niet een God van verderf. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Alleen God schijnt jou en mij nodig te hebben. Wesley, een bekende prediker in Engeland in de 18e eeuw, die durfde zelfs dit te zeggen. God doet niets dan in antwoord op gebed. Waarom zei hij dat? Omdat wat we niet begrijpen is dat God heeft gezag aan de mens gegeven. En we leven nu in een tijd waarin je ziet ook zo'n Poetin die gezag volkomen verkeerd gebruikt. Maar het blijft gezag. Alleen door de zondeval gebruiken we dat gezag volkomen verkeerd. Maar het blijft een feit dat God dat nooit heeft teruggenomen. En dat God ook aan zijn kerk en aan zijn kinderen enorm gezag geeft in de naam van Jezus om te bidden. En niet met vleeselijke wapens, we hoeven niet gelijk met een Jezusvlag bij de regering te gaan staan. Maar we hebben een heel groot wapen gekregen. En daar wil ik wat dieper op induiken. Zodat u iets gaat begrijpen ook van dat God echt naar u wil luisteren. Maar niet naar uw verhalen of mijn verhalen in eerste instantie. Maar wel als we buigen bij hem en knielen voor hem. Ik wil eigenlijk vragen, en ik doe het wel meer dat je kort gebed met me mee wil bidden, want Het probleem is dit, dat we soms zoveel weten in ons verstand en dat er geen bal van terecht komt, omdat het alleen maar hier blijft. En alleen door de geest van God kunnen we weten wat ons door God in genade is gegeven. Dat komt niet door jouw verstand. God is niet te beredeneren, hij is God en wij niet gelukkig. Maar het komt alleen maar door de geest van God. En daarvoor zie je dat Jezus opent het verstand van de discipelen. En dat is een goed gebed om te bidden toch met elkaar. Dus dat gaan we doen. Als je gewoon met me mee wilt, bid het liefst hardop, anders in je hart. Zeg maar, lieve Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dat u mijn redder bent. Ik ben uw kind. Ik heb u nodig, Heer Jezus. Vul me met de Heilige Geest. Wilt u mijn verstand verlichten om uw woord te verstaan en om ook dat te doen door de kracht van uw geest. Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw. Amen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, en je ziet het overal, wat er nu gebeurt in Oekraïne is onrecht, dat voelt iedereen, toch? Je ziet dat grondslagen van recht en gerechtigheid gebroken worden. En we kunnen dan denken, wij zijn de goede, zij zijn de slechte. Maar weet je dat er ook een goddeloze goedheid bestaat? Het probleem is dat wij denken dat wij beter zijn. Maar weet je dat ook heel de westerse wereld, hoe terecht ook dat ze reageren, heel vaak goddeloos reageert? Begrijp je wat ik bedoel? Want we zien ook hier in de maatschappij de fundamenten, de grondslagen, de fundamenten van waarheid enorm gebroken. Aan alles zie je dat de instellingen van God worden geminacht, dat er niet wordt gebeden en dat er een onafhankelijke geest strijdt voor het goed. Op zichzelf niet slecht, want goed is beter dan kwaad, maar je hebt ook een goddeloze goedheid. En dan ga je denken dat wij beter zijn dan de ander. Maar we hebben hem ook heel hard nodig. Wij zijn ook in onszelf niet rechtvaardig. En Jacobus 5 vers 16b zegt, het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Heeft een krachtige uitwerking. De Bijbel zegt, het is efficiënt. En daar moet je ook even op gaan letten. Een rechtvaardige. Als je naar binnen kijkt, dan zal je merken dat je automatisch jezelf gaat disqualificeren. Als je naar binnen kijkt. Want wie is er deze week niet boos geweest, niet gefrustreerd? Wie is altijd overvloeiende van dankzegging geweest? Wie is volmaakt geweest als de hemelse vader? Misschien heb je net ruzie gehad met je vrouw of met je kinderen. Ben je geïrriteerd opgestaan? Weer naar die kerk toe. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. In ons zal jij geen gerechtigheid vinden. En die is nooit voldoende om bij God te komen. En daarvoor moeten we het woord van God begrijpen. Want heel veel woorden in de Bijbel kunnen automatisch je disqualificeren als je naar jezelf kijkt. Maar als je naar hem gaat kijken, dan komt de oplossing. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. 1 Petrus 3 vers 12. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht tot hun gebed. Dus blijkbaar is de aandacht van God op de rechtvaardigen. En hij richt zijn oren op een gebed van een rechtvaardige. Ja, ik ga toch naar de kerk toe. Elke morgen hou ik een beetje stille tijd. Ik lees wel een tekst in de Bijbel. Ik ben toch een goed mens. Daar zal God niet naar luisteren. Niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar er is een gerechtigheid die uit God is. Waar we bewust van moeten worden. God wil ons bewustzijn reinigen. Wat dat betekent. En ik wil je meenemen naar Genesis 18. We gaan even een verhaal lezen in de Bijbel. Ik ga het niet helemaal lezen. Want het gaat veel te lang duren. Tegenwoordig mag je maar 20 minuten preken. Dus. Maar jullie hebben honger toch? Gods woord is geest en leven. Hè? Dus open je hart alleen maar, ook al begrijp je er geen bal van. Dan nog kan Gods geest in je hart werken door zijn woord. Nou, de Heere verschijnt aan Abraham in Genesis 18. Want er waren wat dingen te doen op aarde. En dat is zo geweldig dat ook in Jezus Christus God laat zien. Hij wil bij ons zijn. Hij is mens geworden. Hè? helemaal mens. Hij wil echt bij ons zijn. En je ziet dat hij komt met twee engelen. En het verhaal zegt dan ook dat de Heer eerst begint met een maaltijd. Vind ik ook zo mooi, hè? Abraham gaat een lekker barbecue houden. En er kost nog tijd om te bereiden. De Heer zit te wachten gewoon, want hij wil relatie. Dat is zijn hoogste ding, hij wil relatie. Hij wil tot je spreken, hij wil met je spreken, want hij kent je frustratie. En ook Abraham en Sarah waren best wel gefrustreerd, want die krijgt een prachtige belofte. En dan denk je, halleluja, het gaat gelijk gebeuren. En wel eens meer krijg je een belofte van God, dan denk je, ja, oh, ik ben zo aangeraakt, nu gaat het gebeuren. En je wacht jaren en er gebeurt niks. En 24 jaar wachtte je op die belofte van een zoon. En het gebeurt maar niet. Ja. Dus ze waren best wel gefrustreerd. En God heeft net zo lang gewacht dat ze eigenlijk niet meer konden. Sarah was niet meer ongesteld en Abraham kon ook niet meer. Dus een dramatische situatie. Hele natuurlijke is, kon niet meer, weet je wel. Maar God verwacht ook niks van onze natuurlijke kracht. Hij verwacht wel dat wij onze knieën buigen en zeggen, niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. God moet je zo vaak aan het einde van jezelf brengen, want we zijn van die prutsers. We zijn van dat we altijd maar denken dat we God een handje moeten helpen. Maar als God een belofte geeft, is hij bij machten ook te vervullen wat hij beloofd heeft. Maar we zijn ongeduldig, we willen dat God dat gelijk doet. We willen allemaal een maakbare God vandaag. Hij heeft een muntje in een automaat en er is gelijk een wonder. 7 stappen tot genezing en er is een wonder. Dat willen we toch? We willen God in onze, onder onze controle houden. Maar God is niet te controleren, weet je dat? En wat God wil is dat we onze knieën buigen en zeggen, Heer, ik heb dit helemaal niet in mijn hand, ik buig me voor u. Nou, God die zegt tegen Abraham en Sarah, joh, over een jaar zal ik terugkeren en zal je vrouw een zoon hebben. Nou, Sarah dacht, die lachte zich in kriek. Ja, dat kent toch niet. Kent toch niet. Onmogelijk. Ja, wat bij mensen onmogelijk is. En dat is wat God dan ook doet. Hè? Sarah lacht en dan ontkent ze het nog. Waarom lacht Sarah? Waarom lacht ze? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? En wat er dan gebeurt, en dat zie je dus ook zo mooi in die Psalm 11. Waar richt jij je blik op? Als je naar je navel kijkt, zou je nooit veranderen hoor. Maar we veranderen door aanschouwen, doordat we hem zien en hem leren kennen. En dat zie je hier ook. God die zegt, weet je, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Weet je, een andere vertaling zegt zo mooi, is er iets wonderlijker dan de Heer? Het gaat niet zozeer om wat hij doet, hè. Maar wie is hij nou voor jou? Hij is zo wonderlijk. Hij is wonderbare raadsman. En dus God wil aandacht niet zozeer op wat hij doet, want we zijn altijd gericht op oplossing. Hè? We willen kijken naar wat God doet. Maar oplossing komt vaak dat je niks er meer van begrijpt en dat je hem gaat ontmoeten. Je ziet dat hij wonderlijk is. Heer, u bent wonderlijk. En dan kan God zijn wonderen gaan doen. Omdat we op hem kijken en naar hem kijken. Ook Psalm 11. Weet je, wat kan de rechtvaardige doen? Nou, in de eerste plaats, de Heere woont in zijn heilig paleis en de Heer heeft de hemel zijn troon. En de Bijbel zegt, hij zit op zijn troon en ziet dat de natieën woelen, nou Rusland, de Oekraïne, hij ziet het gebeuren en hij lacht. Niet omdat er geen liefde is, maar omdat God weet dat hij God is. En dat hij alles onder controle heeft en dat je niet bang hoeft te zijn. Toen vertrokken die mannen, hè, dus hij had dat aangekondigd en ze gingen in de richting van Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra was een stad die vreselijk verdorven was in de ogen van God. Het was ten hemel schreiende aan het verderf wat daar was. Gewoon de zonde, de vreselijke dingen. Hè. Je ziet later ook dat die engelen komen de stad binnen en de mensen willen in die stad die engelen verkrachten. Vreselijk verhaal, je moet het maar eens lezen. En God die kan niet zijn ogen sluiten voor recht en gerechtigheid. Hij is heilig. Hij is rechtvaardig. God kan niet zomaar zonde vergeven. Dat denken we zo makkelijk tegenwoordig met een makkelijk evangelie. Maar God kan zijn ogen niet sluiten. Gerechtigheid eist dat zonde gestraft wordt. Anders kan je niet regeren. Alle natuurwetten werken zo. Je kan niet zeggen, ik heb niks te doen met de met de zwaartekrachtwet, ik spring van een flat af, ja, moet je niet doen. Waarom? Elke wet heeft straf in zich. Overtreding moet gestraft worden. De enorme genade is dat Jezus zegt, geef mij dat oordeel, geef mij die straf. Dat is de genade van God. Maar God kan dus niet zeggen, joh, Sodom en Gomorra, laat maar, ik wil iedereen zomaar redden. Nee, er is een rechtvaardige voor nodig. Dus God gaat naar die stad toe. En dan staat er zo mooi, zou ik voor Abram verbergen wat ik ga doen? En dan zie je weer, ergens heeft God, omdat hij de mens gezag heeft gegeven, heeft hij zich onderworpen aan het gezag van de mens op aarde, aan hun gebed. Dat is een geheimenis. Zou ik voor Abram verbergen? God wil zijn hart delen. Op een of andere wijze zie je dat God voelt, ik heb een rechtvaardige op aarde nodig. Hij heeft Abram nodig. Want God zegt, ja, ik heb hem gekend, joh. En door hem zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Wij zijn gezegend door de gelovige Abraham. Hè. We hebben de belofte in Christus ontvangen ook. Om een zegen te ontvangen en een zegen te zijn. En dan zie je uiteindelijk dat in vers 22, toen wenden die mannen, de Heer en twee engelen, die wenden zich en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor de Heer. Weet je, dat de oudste Hebreeuwse grondtekst iets anders zegt. Er staat namelijk niet in de oudste Hebreeuwse grondtekst, Abraham bleef nog staan voor de Heere, maar de Heere bleef nog staan voor Abraham. Want je moet even voorstellen, ook in de tekst is dit niet helemaal logisch, want die mannen die gingen op weg, hè? Ja, Abraham staat hier, Abraham stond te praten en de Heer gaat op weg. Maar wat er gebeurde is niet zozeer dat Abraham bleef staan, want die stond al. Begrijp je? Maar het oudste Hebreeuws zegt, de Heer gaat staan. Ze gingen op weg en de Heer blijft staan. En hij kijkt in Abrahams ogen. Abraham, heb jij nog wat te zeggen over mijn oordeel? Wat zou de rechtvaardige doen? Psalm 11. Oekraïne, allemaal nood en God kijkt je aan en je blijft bij je staan. Die zegt, wat doe jij eraan? Wat doe jij? Wat doe je? Wat doe je? God heeft blijkbaar jouw gezag, jouw gebed nodig. En begrijp ook het enorme gezag wat God geeft aan een rechtvaardige. Abraham die denkt van ja, hè, Abraham, zie je dan ook de volgende teksten. Abraham treedt nader, want hè, de Heer blijft staan uiteindelijk. Hè. Abraham die bleef niet staan, want die stond al. Maar de Heer blijft staan. En dan treedt Abraham nader. Hé, ja, Heer. En hij reageert op die ogen van de Heer. Ik kom nader tot u. Nader tot God en hij zal je tot jou naderen. En hij nadert tot God. Weet je waarom de Joden dat uiteindelijk heel geleden, al voor Christus of zo, dat die tekst een beetje hebben veranderd? Je moet even begrijpen het denken van een Jood. De Heere, Yahweh, was de naam die niet uitgesproken kon worden. Voor de Joden was de naam zo heilig. Die konden geen voorstelling maken dat de Heere God zou blijven staan voor een mens. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Maar God heeft het laten zien in Christus. Dat God werkelijk blijft staan bij jou. Komt alles tot mij, die vermoeid en belast zijt. Koning der koningen, Heer der heren, door wie en tot wie alle dingen zijn gemaakt, knielt neer bij de voeten van de discipelen en was zijn voeten. Dat is voor de Joden iets onbegrijpelijks. Maar hij is wel de openbaring van Yahweh. En daarom zie je dat al deze dingen, die zijn zo, die wijzen allemaal al naar de Heer Jezus. Alles wijst naar hem. Nou, Abraham die zegt, ja Heer, maar je horen. Stel je voor dat er 50 rechtvaardigen zijn. Dan ga je toch niet heel die stad vernietigen. En hij zegt van nee, dat is waar, als er 50 zijn, zal ik de hele plaats vergiffenis schenken, staat er, om die rechtvaardigen. En dat moet je ook even tot je door laten dringen. Geschiedschrijvers zeggen dat waren wel steden misschien van 10, 20.000 mensen, hè, Sodom en Gomorra. En God zegt, joh, als er 50 zijn, zal heel de stad behouden worden. Oh, hoeveel zijn jullie vandaag? Zie je het gewicht wat God legt op de rechtvaardige en zijn oren die luisteren naar de rechtvaardige. En Abraham denkt van, ja maar heren, stel je voor dat er maar 45 zijn. Zal ik het niet doen, zegt de Heer. Maar stel je voor, heren, als er nou 40 zijn, dan zal ik het ook niet doen, zegt de Heer. Ik zal het niet doen. Maar als er nou 30 zijn, ik zal het ook niet doen. En dan zegt Abraham, ja maar heer, ik ben wel een beetje brutaal, want Abraham stond heel dicht bij de Heer. Ik ben wel erg brutaal, ik heb me verstout tot u te spreken, ik ben wel een beetje vrijmoedig. Maar weet je, eigenlijk houdt God van vrijmoedigheid. Hè? Wij denken dat het brutaal is. Je komt nog niet zomaar het heil aanvaarden. Nee, God houdt van vrijmoedigheid, dat we hem hoog achten, dat we durven te ontvangen wat hij geeft. Zie toch heren, maar ik ben wel een beetje brutaal, hè, maar... Ja, als er nou 20 zijn. Ik zal er niet verwoest worden, te willen van de 20. Maar de Heer wordt nou niet boos als ik nog één keer spreek. Als er nou 10 zijn. De Heer, ik zal niet vernietigen. 10. En de Heer ging weg. En denk je, waarom? Was er dan geen 1? Nee, was ook geen 1 in die stad. Niemand rechtvaardig, ook niet 1. We hebben allemaal derven de heerlijkheid van God. Als jij naar je navel kijkt, naar jouw gerechtigheid, niemand komt door zijn gerechtigheid in de hemel. Niemand. Hoe zit het dan met dit verhaal? Je kan zeggen, ja, er staat bijvoorbeeld in 2 Petrus 2 vers 7, dat Lot werd rechtvaardig genoemd. Toch? Want Lot woonde ook in die stad. Een neefje van Abraham, Lot en zijn vrouw en 2 dochters. Uiteindelijk zien we dat die gered worden door die engelen in het volgende hoofdstuk. En die vrouw is heel dom, want die kijkt om, of naar binnen, wat je wil, naar eigen gerechtigheid. En ze wordt een zoutpilaar. Want niemand wordt gered door gerechtigheid, door zijn eigen gerechtigheid. Hoe zit het dan dat Petrus zegt, die rechtvaardige Lot? Nou, laten we nou even kijken wat die rechtvaardigheid van Lot was. Die had hij niet namelijk. Er was namelijk niemand. Niemand kon door zijn eigen gerechtigheid gered worden. En dat is ook iets wat je heel goed moet begrijpen. Lot, als je Lot's leven kijkt, zie je dat het echt iemand was. Nou, die had geen enkel kenmerk van rechtvaardigheid. Hij heeft nooit gebeden, nooit de Heer aangeroepen, nooit een altaar gebouwd. Toen hij mocht kiezen tussen het land, koos hij gewoon puur zijn eigen vlees, zijn eigen begeerte. Eigenlijk stal hij het land van Abraham ook nog eens een keer, maar hij pakte het mooiste gedeelte. Oh, dat is zo mooi als de Hof van Eden. En elke keer zie je dat hij geen persoonlijk geloof had. Zijn geloof hing in het geloof van Abraham. Want hij volgde Abraham een beetje, neefje Lot. En elke keer moet Abraham op de proppen komen om hem te redden. Maar waarom wordt dan Lot toch wel gered? Nou, dat vind je... zo mooi ook in Genesis, even kijken, Genesis 19 vers 29. En dit is iets wat je heel goed moet begrijpen. Toen God de steden van de streek verwoestte, dacht God aan Abraham. Daarom verloste hij Lot. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting. Waarom werd Lot gered? Door zijn gerechtigheid... of de gerechtigheid van Abraham. Want er was in die tijd maar 1 man op aarde... die niet een eigen gerechtigheid had... maar rechtvaardig was door zijn geloof. Genesis 15 vers 6. En heel het onderricht van de apostel Paulus in de Romeinenbrief... en trouwens heel zijn onderricht is op die tekst gebaseerd. Abraham geloofde God. En God rekende hem gerechtigheid toe. Nou, rechtvaardigheid en gerechtigheid is dat God helemaal blij met je is. Je totaal aanvaardt dat er geen schuld meer is en dat je alle rechten bij God hebt weer. En er was er maar 1 in die tijd. Alleen Abraham, door geloof gerechtvaardigd. En daarom zie je dat heel Lot en zijn dochters, die werden niet gered door hun gerechtigheid, maar ze waren rechtvaardig omdat ze familie waren van Abraham. En jij wordt alleen maar gered als jij familie wordt van Jezus. Als je durft te vertrouwen op hem alleen. Als jij je hand legt in de hand van de doorboorde, dat is jouw redding. Geen eigen gerechtigheid uit de wet, zegt Paulus, maar gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus. Want je wordt familie van Jezus als je met hem leeft. Je wordt zijn kind en zijn dochter. Dat is het geheimenis. En dan, als je dan even profetisch doorkijkt, dan zie je ook dat in de Bijbel, dat eigenlijk in het Oude Testament alle koningen, zelfs David, Salomo, dat verhaal lees ik pas ook aan het eind van zijn leven met die 1000 vrouwen die hij had en afgoderij. Allemaal zie je dat ze wel wat gerechtigheid hadden. Ze hebben vertrouwen door geloof, David ook. Maar jij hebt ook Bathsheba. Dat is nog niet zo rechtvaardig, hè? En dan iemand vermoorden. Begrijp je wel? Niemand komt aan die gerechtigheid van God. Niemand is waardig. Maar er is wel één iemand waardig. Dus kijk niet naar binnen. Je bent waardig omdat hij waardig is. Je bent rechtvaardig omdat jouw redder rechtvaardig is. Nou, en die ene rechtvaardige wordt aangekondigd in Jesaja 53 vers 11. Die ene rechtvaardige, om zijn moeitevol lijden, we hebben dat lied gezongen, zal hij die vervulling zien tot verzadiging toe. En door hem te kennen, de rechtvaardige, zal mijn knecht, de rechtvaardige, vele rechtvaardig maken. En wat doet God? De rechtvaardige aankondigen, waar Abraham een beeld van was. We hebben de rechtvaardige nodig. Want zelfs Abraham, die was door geloof gerechtvaardigd, maar zijn werken, hij heeft toch wel wat leugentjes gebruikt, toch? En dan zie je ook dat hij wel rechtvaardig was door geloof. Maar we zien ook heel sterk bij Abraham dat hij was gerechtvaardigd door geloof, maar in werken. Maar God had iemand nodig die rechtvaardig was door geloof en rechtvaardig ook in werken. En we hebben een rechtvaardige, de rechtvaardige die ook in al zijn daden rechtvaardig was voor God. We hebben een perfecte hoge priester, zonder smet of rimpel. Daarvoor kan hij ook volkomen behouden wie door hem gaat tot God. Mooi is het evangelie, hè? Vind je het ook niet? Zeg eens amen. Amen, ja. En daarvoor zegt Petrus ook in Handelingen 3 vers 14, in die reden op de Pinksterdag: jullie hebben de heilige en de rechtvaardige verloochend. Kijk, Joden die streefden zo naar rechtvaardigheid uit de wet. Ook Paulus. Hij was beter dan alle anderen. De wet vervulde die perfect. Maar één verkeerde gedachte, en je bent niet meer rechtvaardig in Gods ogen. Daarom zie je dat Paulus strijdt niet de eigen gerechtigheid uit de wet hebben, maar gerechtigheid die door geloof is in Christus. Je handen moet je leggen in de doorboorde handen van je redder. Hij is de rechtvaardige. En als we hem verloochenen, wie de Zoon heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, dan moeten we mensen ook zeggen, heeft het leven niet. Want er is in ons niets wat ons recht geeft om uitgeleid te worden uit het verderf. Dan alleen maar de rechtvaardige. Alleen. En hij rechtvaardigt ons. Stefanus, Handelingen 7 vers 52. Wie van de profeten hebben jullie vaderen niet vervolgd? Ze hebben zelfs hen gedood die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardige, van wie jullie verraders en moordenaars zijn geworden. Door je eigen gerechtigheid zet zichzelf tegen de gerechtigheid van God. Het gevaar van zo'n oorlog is dat wij ons beter voelen in het Westen. En dat is zo gevaarlijk. Natuurlijk is het verkeerd. Maar goddeloze goedheid maakt dat je beter voelt. Oh, wij strijden nou tegen die Poetin. Er is een vijand in je eigen hart. En we moeten onze knieën buigen. En zeggen, wij hebben het ook als kerk heel vaak helemaal mis gehad. Met ons eigen gelijk en onze eigen gerechtigheid en onze eigen mooie dingetjes. Weet je, en God wil dat we opnieuw zeggen, oh God, Heer, ik heb u nodig. Ik ga niet wijzen, maar ik ga wel bidden. Met bewogenheid en barmhartigheid. Want ik wil dat zij ook de rechtvaardige mogen leren kennen. Maar voel je niet beter, omdat je niet bent zoals zij. Dank u wel, Heer, dat ik niet zo ben als. Gerechtigheid van God zal altijd zeggen, ik ben dezelfde. Maar ik ken hem die de rechtvaardige is. Begrijp je? Waar ik heen wil. Zacharia of Ananias, die kwam bij Paulus. En die toen op de weg naar Damascus ging, in Damascus, en Ananias zei: je moet naar die gast gaan, naar Paulus. En zeg hem deze woorden. En dan zag Ananias tegen Paulus, terwijl hij ook bang was van Paulus, want hij vervolgde de kerk, maar hij had de Heer ontmoet, de rechtvaardige. En dat is wat Ananias precies zegt. Want Paulus was, als er één iemand was in die tijd die rechtvaardig was door werken en eigen gerechtigheid, was Paulus. Hij zegt het zelf. Die man was perfect naar de wet. Deed alle geboden van de wet. Maar hij was toch niet rechtvaardig genoeg in Gods ogen, tot hij Jezus ontmoette, de rechtvaardige. En dan zegt Ananias deze woorden: de God van onze vader heeft je voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien. Wat heeft Paulus rechtvaardig gemaakt? Aanvaard door God, omdat hij de rechtvaardige zag. Jezus Christus, de rechtvaardige. En daar is de Bijbel vol van. 1 Johannes 2 vers 1 zegt: Johannes, mijn kinderen, mijn lieve kinderen, dit schrijf ik jullie, dat je niet tot zonde komt. En als je gezondigd hebt, probeer het dan in je eigen kracht goed te maken en een beetje heiliger te worden en een beetje meer te gaan bidden. Nee, je moet komen tot hem. Als je gezondigd hebt, we hebben een advocaat bij de Vader, een voorspraak. De rechtvaardige. Praat nooit je zonde goed. Zeg gewoon dat je het beroerd hebt gedaan. Wees eerlijk voor God. Zeg eerlijk wat er in je hart omgaat. Heer, ik ben boos, ik zie het niet zitten. Zeg maar tegen hem. Want dan heb je een advocaat, de rechtvaardige. Een moment dat jij je handen legt in de hand van de rechtvaardige, dan word je verzoend met God. Want hij is een verzoening voor de zonde van de hele wereld. In het Oude Testament zien we één rechtvaardige, Lot, en twee dochters redden. Maar Jezus is zo perfect rechtvaardig, dat door die ene rechtvaardige is hij een verzoening voor de zonde van de hele wereld. Is dat al verzoening? Nee. Want het werkt alleen als jij jouw handen legt in de handen van de rechtvaardige. Het werkt alleen als je familie wordt van God. Een neefje of een nichtje, van mijn part, zoon of dochter. Maar op het moment dat jij de Heer Jezus aanneemt, word je opnieuw geboren en word je huisgezin van God. De Bijbel is toch mooi, hè? Hartstikke mooi. Want hij heeft de hele volheid behaagd in Christus woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, alle dingen op met zichzelf te verzoenen. Door hem, alles wat op de aarde is, wat in de hemel is. Ook Poetin, ja. Hij weet het alleen niet. Maar het werkt alleen als je je laat verzoenen. Is er behoudenis voor Poetin? Ja. Want niemand is rechtvaardig, ook niet één. Maar wat heeft hij nodig? Gebed van u en mij. Wat heeft Oekraïne nodig? Gebed. Dat ze hem leren kennen. De rechtvaardige die een verzoening is. Het is God die door Christus de wereld met zich verzoend heeft. En hij heeft de wereld haar overtredingen niet toegerekend. En ons heeft hij de verkondigingen van de verzoening toevertrouwd. De wereld haar overtredingen niet toerekenen. Hoe vaak zijn wij niet in onze eigen gerechtigheid, rekenen we de ander niet toe? God heeft niet nodig dat jij de overtreding van Poetin of de Russen hem toerekent. Begrijp je wat ik bedoel? Je mag er boos over zijn, maar je moet bidden. En bidden dat ze de rechtvaardige leren kennen. En mogen ook bidden dat God zijn hemelse leger stuurt. Mag allemaal. Dat God onrecht tegenhoudt. Maar denk niet dat jij beter bent. Maar je bent beter door hem die beter is. Niemand is goed dan God alleen. En alles wat God doet in jouw leven wordt goed. Amen. Het is het moment dat je deel krijgt aan het geloof van die ene rechtvaardige, dan krijg je dezelfde rechten als de zoon, betekent dat, voor God. Hebben we eens over nagedacht? Bidden in Jezus' naam betekent niets anders dat jij met dezelfde rechten als Jezus bij God mag komen. Heer, ik wil heel graag 1 miljoen uit de lotto. Waarom werkt dat niet? Omdat in Jezus naam betekent ook verbonden met hem, uit hem bidden. Nou, als hij niet wil dat je de lotto wint, sowieso doe ik geen lotto. Maar goed, je begrijpt me wel, hè? Het heeft te maken met je hand in de hand van de doorboren met relatie. Een krachtig gebed komt omdat je dat gaat bidden uit hem. Vanuit zijn woord, vanuit zijn beloftes. Dan ontstaat krachtig gebed. Dankzij hem hebben we, Efeze 2 vers 18 en 19. Dankzij hem hebben we allemaal door één geest toegang tot de Vader. Zo zijn jullie dus geen vreemdelingen of gasten meer. Maar jullie zijn burgers. Net als de heiligen. Jullie zijn huisgenoten van het gezin van God. Zonen en dochters. Familie van God. En dat, daardoor werd Lot gered. Hij had een oompje. En misschien voel je je vandaag ook nog geen eens zo'n zoon of dochter, maar misschien neefje of nichtje of achternichtje. Maakt niet uit, als je maar die band hebt. Als je maar die onverbrekelijke familieband hebt, door geloof in de Heer Jezus. In Christus, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Vrijelijk toegang tot God. He, dus je hoeft helemaal niet te kijken, ben je helemaal goed genoeg of niet goed genoeg, of helemaal rechtvaardig. Kijk naar hem. En hoe meer je hem ziet, hoe meer je rechtvaardig wordt van hem. En daarom gaan we door Christus tot de Vader. En mogen met vrijmoedigheid gaan tot een troon van genade om barmhartigheid te ontvangen en hulp te krijgen in tijd van nood. Zegt de Bijbel. Maar pak die vrijmoedigheid. Dus ook vandaag wil ik dat gewoon zo bij je neerleggen. De Heer blijft staan voor je. Hij kijkt zijn rechtvaardigen aan. De wereld is in oorlog. Grondslagen worden vernietigd. Regeringen die nooit meer bidden. Hoe langer hoe meer het woord van God terzijde gezet. En God kijkt je aan. Wat doe jij? Ga je jezelf verdedigen? Ga je jezelf rechtvaardigen? Ga je beschuldigen? Maar God, de psalm zegt, ik zit op de troon, kijk naar mij. Ik heb alles onder controle. En je gaat niet bidden van jouw nood naar de hemel, maar je gaat bidden van de hemel naar je nood. En je gaat proclameren over deze situatie, Heere God, u heeft alles onder controle, want u zit op de troon. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jezus zegt, als je al die dingen ziet gebeuren, weet je wat Jezus zegt, deze dingen moeten gebeuren. Moeten we maar laten gaan? Nee, wees waakzaam, zegt hij. Wees wakker. Maar hef je hoofd omhoog. Want de koning komt. Amen. Dank u, Heer. Ook dit woord wil ik aan u toevertrouwen. Dat u dat ook uitwerkt in de harten van ieder die hier is. En degene die geluisterd hebben. Dat u het bewustzijn wakker maakt. Door de kracht van uw bloed. Van dode werken, werken van eigen gerechtigheid en denken dat we beter zijn. Maar dat we onze knieën buigen voor u en dat u ons bewustzijn wakker maakt voor dat wij een heilige natie zijn, een koninklijk priesterschap. Rechtvaardigen, gerechtvaardigd door de allerheiligste God, door geloof in Christus, onvoorstelbaar. Help ons te beseffen dat ons gebed kracht heeft omdat we rechtvaardig zijn door zijn bloed. Dat u naar ons luistert en uw oren neigt naar ons. Uw oren zijn gericht op ons gebed. En ik bid dat ieder vandaag weer mag ervaren dat de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zij die de hand hebben gelegd in de handen van de Heer Jezus. En ik bid, Heer, dat u ieder wakker zal maken om te weten, ook al is het een klein gebed, elke dag, dat het voor u kostbaar is, dat het als wie er ook is, wat voor uw troon wordt gebracht. En dat u ook onze gebeden heiligt. Heer, een machtig wapen. Sterk zo uw erfdeel, uw kinderen. Dat ze bewust mogen zijn lichaam van u te zijn. Zonen en dochters van de levende God. En ook in de komende tijd dat als er angst komt en onzekerheid door het nieuws. Elke keer dat hun blik zal zijn op de Heere die wonderlijk is. Op de God die op de troon zit. Hij heeft de troon in de hemel en zijn ogen slaan ons gaande. Ze doorgronden je. Heer, en ik bid dat u dat zoekt. Durf je mij te vertrouwen, ook al begrijp je het niet. Dank u wel daarvoor, Heer. Zo laat u zijn uw heilige geest, Heer, met ieder zijn. En dit uitwerken in ieders hart. Amen.